Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En de vaste luisteraar, die weet het. Kirsten Jan die heeft het altijd over één bepaald format. Je weet wel.
Gaan jullie samen Singletown verlaten of blijven jullie als vrijgezel?
Singletown, gepresenteerd door Loisa. Je hoorde haar in het fragmentje en ze is hier.
Hallo.
Hallo, welkom. Hallo,
dankjewel.
Goed dat je er bent.
Ja, fijn om hier te zijn.
We hebben het vaak over het format gehad, vaak over jou gehad.
Ja.
Mooi dat jij bij
Alleen
ons wil zijn.
Alleen maar goede dingen, hoop ik.
Alleen maar goede dingen. We gaan met jou natuurlijk hebben over Singletown, maar ook over jouzelf en wat voor mooie dingen er nog de komende tijd aankomen.
Ja.
Eerst maar even, wat voor soort programma is Singletown?
Ja, ik vind Singletown echt een vernieuwing. Het gaat op het daten, speelt het wel in. Maar ik, dat is ook waarom ik uiteindelijk besloten heb om hieraan mee te willen doen. Het heeft iets vernieuwends. Het is in mijn optiek veel minder alleen maar op kijken hoe ver kunnen we mensen laten gaan om daar het slechtste uit te halen. Het is heel erg gebaseerd op wat zit er in een persoon, in welke situatie zit je op dit moment met je relatie. Want ze maken het uit voordat ze het programma eigenlijk ingaan. Wel voor de camera. En dan gaan ze zichzelf ontdekken. Dus naast dat het met daten te maken heeft en dat er natuurlijk ook ontberingen bij komen en af en toe hier en daar het niet altijd even lekker loopt. Gaan we ook heel erg in ieder geval in mijn optiek, op de persoon zelf. En waar worden ze gelukkig van? En is de relatie nog wel waar ze in willen zitten? En ja, misschien is het ook wel beter om als single verder te gaan en te gaan daten en het leven weer opnieuw te ontdekken. En ik vind dat heel mooi, de persoonlijke groei die daarin zit.
Best wel gedurfd ook, als je durft mee te doen. Zou je het zelf durven?
Nou, ik ben durven. Als ik van alle datingprogramma's één moest kiezen, dan zou dit het dan wel zijn. Maar ik ben denk ik niet per se een heel erg fan van mijn datingleven voor de camera. Ik zou daar heel zenuwachtig van worden.
Ja, lijkt me ook.
Als ik dan ook naar The Bachelor zit te kijken, dat ik echt denk, oh, ik heb gewoon plaatsvervangende schaamte. Hoe durf je dit? Ik heb er gewoon bijna respect voor. Dat je durft zo open te zijn en zo kwetsbaar voor de camera en dan die ongemakkelijke situatie met daten. Want laten we wel wezen, daten is echt niet altijd gemakkelijk.
En dan staat er nog eens een camera bovenop.
Daarom. Dus ik heb er respect voor.
Dus wat Gabi heeft gedaan, dat gaat Loisa niet doen?
Nee, dat zou ik niet zo snel doen, nee. Nee. Ik vind het heel dapper, maar ik vind het gewoon bijna te eng. Dat durf ik wel te zeggen, ja.
Hey, naast jou zit de grote man achter Singletown, degene die het verzonnen heeft.
Ik moet heel uitkijken wat ik zeg nu, hè.
Heeft u goed werk geleverd met dit programma?
Ja, ik ben daar heel tevreden mee. We hebben elkaar op een gegeven moment ook op de set gezien. En ik vond het een heel solid programma. En het was heel fijn om te werken. En het liep eigenlijk ook gewoon vanzelf. Het was heel duidelijk wat we deden. Het zat gewoon heel goed in elkaar. Heel goed in elkaar.
Ja, we hebben altijd zo'n vast onderdeel dat we iemand eruit pikken. Iemand die de afgelopen tijd in de hoofdrol stond.
In de hoofdrol.
Kirsten Jan, jij hebt het al een keer gehad over
Linda.
Ja.
Ja, daar kunnen we niet omheen natuurlijk. De shit hit the fan voor Linda afgelopen week. Op een verschrikkelijke manier voor haar, denk ik. Maar ook wel een beetje te verwachten. En waar we het een paar maanden geleden over hadden in een van onze afleveringen.
Dat is de kijkcijfers, hè?
Ja, was natuurlijk dat zij een beetje. Het leek alsof de shine eraf was en ook niet zo goed doorhad wat er speelde. En dat blijkt nu ook wel weer, denk ik. Dat je ziet dat zij, denk ik, een inschattingsfout heeft gemaakt door, waar iedereen het ook over heeft, door die twee dames die zich bij Linda hebben gemeld, bij het blad dan. om daar niks over te vertellen. Daar heeft ze de redenen voor. Maar ik denk achteraf gezien dat ze dat toch anders had moeten doen. En zijn meer mensen met mij eens daarin. En nu denk ik weer dat ze had gewoon stil moeten zitten als je geschoren wordt. Je moet dan niet zo'n statement eruit gooien. Want daar dat is alleen maar olie op het vuur. En je ziet ook dat iedereen weer losgaat op haar statement. Dus op een of andere manier lijkt het, waarvan ik denk van vroeger had ze die fout niet gemaakt. Had ze gewoon gedacht, ik zeg niks. Ik laat het lekker uitfikken. Maar nu ja, als je dit soort statements eruit gaat gooien, dan gaat iedereen weer los op. En dan,
ja, ik herken het wel. Ik heb wel geleerd van vrienden en misschien ook van mijn vriend dat je nooit in emotie moet reageren. Nee. Dus ik gooide dan alles eruit en dan dacht ik, oh shit, heb ik echt wel spijt van.
Ja, bij haar, je moet stilzitten als je geschoord. Bij haar werd ze bijna gewakst natuurlijk. Dus dan is het lastig om stil te zitten als je zoveel over je heen krijgt. Maar dan nog denk ik van ja, dan moet je gewoon slim zijn en denken, ik ga hier niet op reageren.
Ja, en dan
dooft het wel uit. En haar reactie was ook niet de handigste. Dan denk ik gewoon, ze had moeten zeggen, ik heb een inschattingsfout gemaakt. Ik had dat anders moeten doen. Ik had toch iets daarover moeten zeggen naar John toe of naar Talpa enzovoort. En nou ja, goed, ik denk dat dit er niet helpt om op deze manier. Dus op een of andere manier, dit is echt wel het allerzwaarste jaar professioneel voor haar, denk ik, in haar loopbaan. Want zij heeft nog nooit zoveel tegenslag gehad als dit. En de vraag is, wat gaat het betekenen voor haar geloofwaardigheid de komende tijd? Dus ik vind het op een bepaalde manier ook wel droevig voor haar. Maar ik heb ook zoiets van, ja, het is niet handig.
Hoe kijk jij dan naar Loïse eigenlijk?
Ik vind het allemaal heel lastig. Ik krijg een deel zeker mee. Ik denk dat je niet kan zeggen, ik heb onder een steen geleefd. Dus je krijgt echt wel wat mee. Mm-hmm. Maar ik merk ook nu het hele punt en de slachtoffers en alles wat er natuurlijk gebeurd is, naar buiten is gekomen. Nu komt een beetje, en dat is volgens mij ook eerder een beetje het modder gooien. Weet je wel? Mensen die vanuit persoonlijke reactie gaan handelen. Anderen die daar weer iets van vinden. Ik vind het ook gewoon heel lastig. Ik merk dat ik haar heel veel van vind, maar aan de andere kant ook heel weinig van vind. Omdat ik niet in de situatie sta. Ik kan er toch net niet helemaal achter kijken. En ik hoop gewoon dat de mensen die de fouten hebben gemaakt, daarvoor terechtgesteld worden. En dat de mensen die hier helaas ten slachtoffer aan gevallen zijn, gewoon echt de juiste hulp krijgen. En voor de rest,
En terug naar jou. Je was altijd deelnemer van programma's. Expeditie, ja. Robinson, De Verraders, daar ken ik jou van. Ja. Hollands Next Topmodel, dat je won. Ja, grappig. We spraken elkaar net voor de podcast. Toen zei jij, een hele grote groep die kent mij van De Verraders.
Ja.
Dat was je eigenlijk van een ander programma had ik kunnen kennen.
Ja, dat was een soort van, misschien ook een beetje ignorant. Maar dat ik echt dacht van, als mensen dan, als ik op straat tegenkom, ook heb jij gezien bij De Verraders? En ik denk, dus De Verraders heeft een hele soort nieuwe doelgroep aangeboord. Mm-hmm. Ik had echt niet de illusie dat heel Nederland me kent. Maar het was over het algemeen altijd Hollands Next Topmodel, een expeditie. Of eventueel talkshows waar ik heb gezeten. Maar nu was het in één keer, ik ken je van De Verraders. Dat ik dacht, we hebben echt een nieuwe doelgroep aangeboord ook.
Ja.
Ja.
Hoe is het dan om ineens een programma te presenteren? Want dan draait het, daarvoor draait het mede om jou. Nu moet je echt een show dragen.
Ja, ik vind vooral het allerleukste dat ik eigenlijk weet wat de kandidaten voelen. En dat ik er zo persoonlijk mee begaan ben. Ik weet wat het is om deelnemer te zijn. Ik doe dat een aantal jaren, heb ik meerdere producties meegemaakt. Dus je weet op een gegeven moment ook wel hoe het werkt. Maar ik vond het dus persoonlijk heel erg leuk om nu aan de andere kant te kunnen staan. Ik vind het een fantastische plek. Ik vond het een eer dat ik deze kans heb gekregen om mijn eerste echte presentatieklus te mogen doen en een show te mogen dragen. Het voelt heel goed, moet ik zeggen. Ja.
Smaakt naar meer als ik jou zo zie glimlachen.
Ja, ja.
Wat heb je gedaan om je voor te bereiden als presentatrice?
Ik ben naar een presentatiecoach geweest. Omdat ik echt dacht, oké, als dit mijn eerste klus wordt en we gaan ook echt 3 weken intens. En ik moet dit wel gaan dragen. Ik deed het natuurlijk wel samen met Rijk. Dus dat was al wel fijn. Maar dat ik dacht, oké, ik wil echt goed beslagen te ijs komen. Ik wil niet dat mensen denken, oké, dit is de eerste keer dat ze een presentatieklus doet. Dan heb je toch altijd een beetje gevonden, wordt er misschien kritisch naar je gekeken. En ik wil dat heel serieus nemen. Want ik heb echt wel die ambitie om veel verder te gaan in het presenteren en om daar in verder te groeien. Dus ik had echt zoiets, ik moet goed beslagen te ijs komen. Dus ik ben met een presentatiecoach gaan zitten. Daar heb ik sessies mee gehad. En ja.
Is dat dan cameratraining of zo? Of iemand die je ervoor zet?
Nee, het is meer de houding. Ja. Bij Singletown zaten we ook heel veel in het huis waarin je vragen moest gaan stellen. Het was niet alleen maar presentatietekst die je moest opnoemen. Maar het was ook gewoon heel erg wel met je kandidaten in gesprek gaan en daarin meeleven. En ook een beetje het interviewen ervan. En dat was natuurlijk voor mij iets nieuws. Ik heb wel wat kleinere presentatierolletjes gedaan waarin ik mensen een beetje begeleid heb en voor de camera. En dat was over het algemeen ook wel presentatietekst. Maar dit was echt het gesprek aangaan en ook interviewen. En ja, daar wilde ik gewoon, okay, welke vragen stel je wel, welke vragen stel je niet? Hoe stel je de vraag juist? Dat die eigenlijk open blijft en je niet iemand tegenover je hebt zitten die zegt nee. En dat ik dan denk, oh ja, je ziet me denken, welke vraag ga ik nu weer stellen? Dus daar zijn wel bepaalde handigheden in. Mm-hmm. En ja, die wilde ik wel naar de knie krijgen.
En dan duo-presentatie gelijk.
Ja.
Is wel lastiger, hè?
Ja, dat werd wel gezegd van tevoren. Weet je, een duo is toch altijd een beetje, je staat met z'n tweeën, wie doet wat, wie pakt wat op. En ik moet zeggen, ik heb daar weinig moeite mee gehad. We hebben ook heel veel apart gedaan. Rijk had zijn appartement, ik had mijn appartement. En bij de ceremonies komen we dan samen. En dat ging eigenlijk ook heel soepel. Ik vond het ook wel lekker om dan iemand naast me te hebben staan en om dat samen te kunnen doen.
Waren er dingen die je moeilijk vond?
Eigenlijk niet.
Het liep gewoon.
Ja, ja, en dat vond ik heel bijzonder. Dat ik echt, ik weet niet of je dat kan zeggen over jezelf. Nou, ik zeg het ook niet per se over mezelf. Ik ging dit natuurlijk doen en je bent best wel gespannen en zenuwachtig. En ondanks dat ik het ook heel leuk vond, heb je wel eens iets dat je denkt, okay, ik ga dit wel doen en ik hoop dat ik het goed doe. En je hebt ook een heel team om je heen en er zijn mensen die al jaren hieraan gewerkt hebben. Nou ja, jij bent natuurlijk de grote bedenker. Samen met Jeroen.
Eindelijk credits.
En die zijn er ook. En dus denk je, ja, deze mannen hebben daar zoveel tijd en geld in gestoken. En dan moet ik het in één keer gaan doen. Ja, en als dat niet aanstaat, ik voel die verantwoordelijkheid ook echt. Dus dat was heel spannend. Maar eigenlijk de eerste keer dat ik het huis inging, dat was het eerste moment dat we starten. En dat ik terugkwam en dat het productieteam daar eigenlijk zat. Het was bijna een soort Big Brother, overal camera's en een hele controlekamer. Ja. En dat ik terugkwam en dat iedereen eigenlijk een soort van verbaasd was van hoe makkelijk dat afging en hoe natuurlijk ik dat deed.
Ja.
En toen dacht ik, okay, top, dit was mijn first run. Dit ging goed, nu zit ik er lekker in. En die lijn is eigenlijk wel doorgegaan en dat was heel fijn. Ja,
ja, het grappige was, wij zagen natuurlijk jouw castingtape samen met Rijk. En wij moesten beslissen wie de presentatie ging doen.
Dat beslis jij ook dan?
Ik mag wel wat erover zeggen. Ja, ik ben niet degene die het uiteindelijk beslist. Maar ik zeg dan ook wel wat ik vind.
Jij kan dan zeggen, oh, Lois en Rijk, dat werkt samen goed bij mijn format.
Ja, en de grap was, Rijk had natuurlijk best wel heel veel ervaring. Omdat hij natuurlijk zijn YouTube-kanaal heeft. Ja. Dus altijd veel gepresenteerd heeft. Maar de grap was, in die casting tape moest Rijk echt aan de bak. En dat was wel heel leuk om te zien. Dat wij zeiden ook tegen elkaar, oh, dit wordt leuk. Want Rijk die werd aardig weggeluld door Lois. En zij praat natuurlijk heel makkelijk.
Ja.
Maar wat je ook merkt in de serie is, wat ik vind overigens dat Rijk het ook heel goed doet, is dat een belangrijk element is inderdaad dat je een soort schouder bent voor de kandidaten waarop ze kunnen uithuilen en advies kunnen vragen. En dat doe je heel goed, vind ik. En Rijk doet het eigenlijk ook heel goed, terwijl hij in zijn YouTube-kanaal vooral het gaat om Rijk natuurlijk. En nu moet het vooral gaan om de kandidaten. En dat doen jullie goed. En ik denk dat ook een leuke rol is voor je. Dat je een beetje de moeder van het appartement bent.
Ja, nou, dat vind ik heel fijn. Dank. Ja, grappig dat je dat zegt over die casting trouwens. Want ik wist dat Rijk hem natuurlijk al ging doen. Ik kwam daar ietsjes later bij. En dan vond ik het zo spannend om die screentest te gaan doen, dat ik dacht, okay, ja, maar Rijk heeft hem al. En nu moet ik zorgen dat ik dan op zijn minst er een beetje aan kan tippen. Dus ik was onwijs zenuwachtig. En nu ik dit eens hoor, dat het een soort van heel goed effect had. Terwijl ik in het begin bijna dacht, ik mag niet ondergeschikt zijn aan, want ik moet dit echt kunnen doen. Dus ik vind het heel leuk om dit nu dan zo te horen van de andere kant.
Nee, dat was duidelijk. Ik vond dat Rijk echt ondersneeuwde bijna in die kast. Dus daarom zeiden we ook, Rijk moet aan de bak. En dat is leuk. Want,
ik vind dit wel grappig, want ik wist niet dat een formatontwikkelaar dan ook mee mag denken over het presentatieduo. Maar dan ben ik wel benieuwd, Loisa. We weten nu dan dat Rijk op een gegeven moment lag vast. Rijk wordt het. Komt dan je manager naar je toe van, dit is een programma, dit past wel bij jou? Of had jij er zelf van gehoord? Hoe kom je eigenlijk op Singletown?
Nou, Singletown wordt geproduceerd ook door Newbie. En Newbie was ik op dat moment bezig met mijn documentaire.
Oké.
Dus bij Newbie was ik eigenlijk al een beetje kind aan huis. En toen werd er vanuit Newbie eigenlijk gezegd, ja, we weten jouw ambities wel, want daar praat je ook over in de docu. En we hebben het erover gehad en misschien is dit eigenlijk wel iets voor jou. Dus ja, dan ga je natuurlijk met je manager zitten en dan ga je kijken. Want ik ben wel heel erg iemand, het moet ergens als een jasje passen. Ik wil niet een poppetje zijn op een format. Ik heb vaker gesprek gehad, ook voor Singletown, met andere formatmakers en bedenkers, dat ik denk van ja, ik vind het heel leuk om te doen, maar het is niet helemaal mijn ding of zo. Ik weet niet of dit echt voor mij is weggelegd. Dus dan maak je een hele moeilijke keuze tussen, je wil heel graag iets doen, maar je gaat het dus toch ook afzeggen.
Ja.
En dan probeer ik dan toch altijd voor de kwaliteit te gaan. Dus met pijn in je hart zeg je dan iets af. En toen kwam dit en toen dacht ik, ja, dit heeft eigenlijk wel, ik kom net kijken, dus de trechter is ook heel groot van wat wil je nou? Want het wordt heel vaak gevraagd, wat wil je nou gaan doen? Dat ik denk, ja, ik wil eigenlijk zoveel. Maar dit was voor mij als eerste programma wat ik kon gaan doen. Het heeft een entertainmentwaarde, wat ik heel leuk vind. Maar daarnaast ook een beetje een zoals je zegt, een soort moederrol, een mentor-coach-achtig, waardoor het wat meer maatschappelijk verantwoord is of zo, weet je. Dat ik,
kan je ermee wegkomen?
Meer dat ik denk van ja, ik wil ook mensen ergens kunnen helpen. En ik vind dat bijvoorbeeld, als je naar mij vraagt naar wie kijk je dan op? Ik vind dan een Chantal Jansen bijvoorbeeld heel cool. Zij heeft echt een entertainment kant waarin zij bijvoorbeeld een The Voice kan presenteren. Nou, is The Voice misschien net niet helemaal het goede voorbeeld. Maar gewoon echt haar entertainment kant kan laten zien. Maar daarnaast bijvoorbeeld met Chantal blijft slapen of Chantal komt
ontwerken. Ja, die pakt dat zie ik jou ook doen, dat laatste.
Pakt ze ook een maatschappelijk thema. Maar met haar luchtigheid kan ze van iets heel zwaars weer iets heel moois maken. En ik vind dat heel tof aan haar. Je kan haar op een, zoals ik dat dan noem, een soort maatschappelijk programma echt zetten. Maar je kan haar ook echt de grote spelshows laten presenteren. En ik vind dat heel cool.
En altijd met die humor erin, dat zie ik je ook wel doen.
Ja, ja. Maar ook weer een serieuzere noot kunnen raken. Dus ik.
Ben ik wel benieuwd wat voor soort programma je hebt afgewezen dan?
Veel programma's die ook echt heel niche over één onderwerp gaan. Bijvoorbeeld echt alleen maar het transgender zijn. Dat is natuurlijk aan de ene kant iets wat ik heel interessant vind om te maken. Maar aan de andere kant ook wel uitkijken dat ik niet alleen op die dingen gezet word. En dat zijn constant de overwegingen die je dan maakt natuurlijk met jezelf. Dus dat zijn wel de programma's die vaak alleen maar naar één kant toe gaan. En dan, ja, dat is dan toch ook lastig. Ook omdat je voor de eerste keer komt kijken. Dan heb je ook een beetje het idee van, als ik de eerste ga doen, moet ik ook wel een klap kunnen uitdelen.
Ja.
En moet het goed zijn.
Je bent vast fan van meer guilty pleasure genres. Hè? Temptation Islands, Ex on the Beach, noem ze maar allemaal op. Love Island.
Ja.
Als je daar nou voor gevraagd zou worden, zou je het dan gedaan hebben voor een van die?
Nee, dat vind ik dan toch gevaarlijk. Dat denk ik dan niet.
Omdat het te veel sensatie is? Of,
ik vind het dus heerlijk om te kijken. Ja. En je mag me er echt voor wakker maken. Maar ik weet dus niet of het dan echt bij mij past. Nee. Omdat ik het dan misschien toch te veel op de sensatie vind. Ja,
dat was bij Singletown ook altijd de insteek, dat het meer gaat om liefde en om wat is onze relatie nou waard. En dat is ook een beetje de verwachting. Daarin is de verwachting wat anders voor de kijker dan bijvoorbeeld bij de bestaande guilty pleasure formats. Dit gaat niet zo heel erg om de sensatie in seks, drugs en rock and roll. Dus er is niet mensen worden niet dronken gevoerd om vooral heel veel seks te hebben. Dit gaat er echt om van wat is onze relatie waard. En daar moet je een ander soort presentator voor hebben. Die ook durft de juiste vragen te stellen. Dat is, ja, dat is toch anders dan die
bestaande. Daar ben je ook te keurig voor natuurlijk, hè, om deelnemers helemaal vol te gieten met alcohol. En,
Absoluut, dat zou ik niet willen. Nou, de grap is, een van de eerste single Guilty Pleasure, ik heb het even over Single Town natuurlijk, maar Guilty Pleasure format, lang geleden, het was een format dat heette Prickly Heat. En dat kent niemand, maar...
Ik ken het niet.
Prickly Heat was in de jaren 90, opa praat. Was een van de eerste Guilty Pleasures, een Engels format. En de casting bij dit soort formats is heel belangrijk. Hè? Dus het gaat erom dat je bij die Ex on the Beach moeten ze vooral gestoorde kandidaten hebben. Die heel erg veel seks willen hebben. En bij Singletown is het ook belangrijk dat het leuke en vooral ook lieve kandidaten zijn waarmee je gaat meeleven. Maar bij Prickly Heat moest het ook feestbeesten zijn. En bij Prickly Heat, wat ze deden, zij casten mensen in eerste instantie. En alle mensen die ze leuk vonden, daar hielden ze een feest voor. En die nodigden ze uit op een feest. En die mensen dachten, oh, we gaan gewoon een leuk feestje hebben. En dan stonden die mensen, de redacteuren, stonden dus tijdens dat feest te kijken. En de kandidaten die dus het hardst losgingen en op de tafels gingen.
Die werden gekozen.
Die werden gekozen. Ja, dat was de slimme casting manier.
Ja, slim.
Ja.
Ja, tegenwoordig wordt het maar ook veel gedaan via dating apps en zo. Hè? Kijk of je. Ja, en wat ik met Singletown ook heel erg tof vond. En dan komt bij mij toch de LGBT omhoog. Dat wij ook gewoon gay koppels hadden.
Ja.
Iets wat ook nog niet eerder was gedaan. Wat natuurlijk heel logisch is, want het is heel lastig. Want als je bijvoorbeeld bij een Temptation met vrijgezellen echt gaat werken. Ja, hoe ga je een man met vrouwen die dan op beide valt, is heel lastig. En ik vond het heel tof. Dat wij dat wel gedaan hadden. En dat was ook echt wel een van de dingen die ik vanuit Nederland hoorde, dat ze dat heel tof vonden en heel verfrissend.
Ja, dat ja. hebben we in alle series zitten dat. In elk land zitten ook bi-koppels, wat ook leuk is, want dan kunnen ze zowel eigenlijk met beide seksen daten. Dus het is in die zin is dat echt een keuze geweest om te zeggen, we gaan daar wat anders in doen.
Moet je hem alleen wel net goed aan een bepaald land kunnen verkopen? Er zijn natuurlijk landen die er misschien minder op zitten te...
Dat klopt.
En dat Rusland er niet zo op zit te wachten.
Ja, nou ja, kijk, voor bepaalde landen, als ze echt moeite daarmee hebben, dan draaien we dat wel weer om. Maar je hebt natuurlijk bepaalde landen die sowieso moeite hebben met dating. Als je kijkt naar het hele Midden-Oosten deel, wat op zich interessant is voor formats om te verkopen. Er worden wel veel formats verkocht aan het hele Midden-Oosten, maar die... Qua dating vinden die dat wel weer wat lastiger. Dus daar. Maar er wordt nu gepraat over Zuid-Amerika. En dat lijkt me wel heel erg vet natuurlijk. Als we straks naar Brazilië of naar Mexico kunnen. Daar werd
ja, dan gaan we een aflevering opnemen dan. Ja. Misschien wil je mee.
Ja, maar ik ga wel mee. Ik vlieg mee.
Ja, maar hoe tof. Ben je op dit moment met... even voor mijn beeldvorming. Is Singletown helemaal opgenomen?
Ja.
Ben je op dit moment met andere dingen bezig?
Ik vind het altijd een soort lastige vraag. Ik zie ook heel stiekem kijken, mag je dit wel zeggen. Ja, ik ben met andere dingen bezig. Er is nog niks concreets. Het jaar is weer aan het opstarten. Dus je gaat heel veel gesprekken hebben. Singletown is natuurlijk net draaien. En dan merk je dat daar ook weer nieuwe dingen uitkomen. Dus naast het modellenwerk, wat ik gewoon tot nu toe altijd blijf doen, zijn we ook wel weer aan het kijken van waar gaan we dit jaar weer heen? Ik heb vorig jaar een bizar jaar gehad, ook en de docu en Singletown en het boek. Dus het was een redelijk druk jaar. En dat ik nu wel weer denk, de gesprekken komen weer. We zitten wel weer aan de tafel. En mochten de plannen die we nu voor ogen hebben en de mensen waar we mee praten, mocht dat vallen, dan... word ik heel gelukkig, maar ik kan daar verder heel weinig
over zeggen. Ik kan geen tipje van de sluier geven.
Helaas.
Daar zit misschien kan je dat wel vertellen. Zit daar wel een presentatieklus tussen?
We zijn het aan het bespreken. Ja.
Wat tactisch allemaal, hoe je dit...
Ja, heel politiek correct. Ja.
Wat zijn de dingen, dat kan ik dan wel vragen, wat zijn de dingen die je nog zou willen doen? Is het op deze weg verder? Dus het Singletown principe of iets heel anders?
Nou ja, dat wat ik net misschien ook al zei... die trechter is nog heel groot. Ik weet heel goed wat ik dus dan niet wil. Dat voel ik dan gewoon. Ik doe heel veel vanuit gevoel. Dus als je me nu vraagt, ja, wat wil je dan echt niet? Ja, dat is dan ook wel. Dan hebben we het over te veel sensatie. En programma's die me dan iets te makkelijk lijken. Dus ik denk van, ja, er zit weinig in. Er zijn wel echt nog wat dingen die ik zou willen kijken of ik toch ook wel programma's wel met een meer maatschappelijk thema kan maken. Maar de entertainment is ook iets wat ik heel erg waanzinnig vind om te doen. Dus er is genoeg wat ik wil. Wat me leuk lijkt.
Acteren?
Oh, dat lijkt me ook heel leuk. Ja, lijkt me echt heel leuk. Ik heb echt gezegd, ik wil echt een keer in mijn leven een rolletje in een film.
Volgens mij wilde je gangster. Je wilt toch een gangster spelen?
Ja, ik heb je al te veel verteld. Ja, dat kwam eigenlijk een beetje door Penosa.
Ja.
Monique Hendricks, daar hadden we het net over.
Ja, jij zou de nieuwe Monique Hendricks wel willen worden.
Nou, door haar dacht ik wel echt bij mezelf van, oh, dan niet de nieuwe Monique Hendricks. Want die vrouw, die het is gewoon een
vakvrouw. Ja, een rolletje in de Mokromafia.
Maar een mobwife, dat lijkt me wel interessant.
Ja, als Videoland zegt, Loisa, Lamers, jij wordt
mobwife,
jij mag in Mokko Mafia spelen.
Ik zeg geen nee.
Misschien luisteren ze.
Vooral wel iets heel stouts of zo, weet je wel. Iets wat totaal ver van me af zou liggen. Ik denk dat ik wel, omdat ik geen actrice ben, laten we wel wezen. Dus daarom een nieuwe Monique Hendricks worden, dat idee heb ik helemaal niet, want dan doe ik haar veel te kort. Maar wel, ik zou het dan wel lekker vinden als ik mijn eerste rolletje erg zou doen, dat het wel voor het heel erg ver van me af ligt.
Dat je iemand gewoon mag afmaken.
Gewoon zoiets. Weet je wel, onwijs bruut of helemaal gestoord.
Ja.
Dat lijkt me dan. Maar dat is eigenlijk ook, ze zeggen toch ook, een rol die dichter bij jezelf ligt, is moeilijker te spelen dan iets wat veel verder van je af ligt. Dus dan lijkt het me leuker ook om een beetje gek te kunnen gaan of zo.
Tof.
Totaal iets anders.
Over leuke dingen gesproken.
Hit. Shit.
Hit of shit?
Ja.
Series die wij heel goed vinden of televisieprogramma's die we heel goed vinden of helemaal niks. Laat jij eens een keer met de hit beginnen.
Ja, nou, bruggetje naar crime. Netflix, The Puppet Master natuurlijk. Een nieuwe documentaire, driedelig op Netflix. Fantastische documentaire over een pathologische leugenaar / oplichter. Ik zal niet te veel spoilen, maar het is ontzettend goed gemaakt. Spannend, zit spannend in elkaar. Je kijkt in één keer, kijk je alle drie de delen.
Zeker.
Ik weet niet, volgens mij had jij hem gezien. Ja. Hè? En echt een aanrader voor mensen die van crime docs houden, waar ik een groot fan van ben.
Wat ik wel heb op Netflix, op een gegeven moment denk je, het gaat alleen maar over waar gebeurde crime verhalen.
Ik hou daar wel van.
Maar ja, ik blijf toch kijken.
Ja, ik hou daar wel van. Ik kijk toch net iets geïntrigeerder als ik weet dat het dus waar gebeurd is.
Ja.
Dat ik echt constant bij mezelf afvraag, maar hoe dan?
Ja, eens.
Hoe dan?
En dat is bij deze ook, dat je denkt, hoe kan dit? En hoe kan er zo'n man bestaan? Want hij leeft nog steeds waar het over gaat. Sterker nog, hij loopt gewoon rond.
Ja.
En het is een verschrikkelijk mens. Maar het is inderdaad weer een verhaal dat je denkt, hoe is het mogelijk? En daar zijn er van een aantal natuurlijk op Netflix ziet heel goed doen. Making Murder, daar begon het allemaal mee zo'n beetje. En toen kwam je Wild Wild Country, wat ook een hele goede was. En Evil Genius. Allemaal fantastische series. Dus ik raad ze allemaal aan mensen. Maar Puppet Master is helemaal leuk.
Ja. Heb je eigenlijk nog een serie die je op dit moment aan het kijken met Loisa, waarvan je zegt, nou?
Nou ja, dit is eigenlijk echt heel erg. Want ik kom een beetje laat op het feestje. Ik ben Mokromafia heb ik vorige week helemaal uitgekeken. Dus ik ben nu klaar voor het nieuwe seizoen. Zit ik helemaal in. En toen na Mokromafia viel ik eigenlijk in een soort gat, want toen moest ik nog een week wachten op de nieuwe aflevering. En toen dacht ik, ik wil op deze tour verder. En toen ben ik met Undercover begonnen.
Ja.
Heel laat.
Beetje
ik
laat.
Weet het.
Maar goed.
Maar ik zit er helemaal in. Ja.
Maar ja, je vertelde net, je was ook super druk, dus je hebt helemaal geen tijd gehad om series te kijken.
Nee, dat klopt. En ik moet ook echt wel eerlijk zeggen dat ik iemand ben soms van de makkelijk. Dat ik dan heel druk ben geweest en dat ik gewoon even lekker wil wegkijken. Dus dan de Guilty Pleasures. Maar ook de Gossip Girl series.
Of en Emily in Paris, heb je dat gezien?
Waanzinnig.
Ja.
Waanzinnig.
Soms wil ik gewoon mijn verstand op nul zetten. Ja, dan kijk je dat.
Zit jij naar Emily in Paris te kijken?
Ja, ik schaam me er ook helemaal niet voor.
Nee, het heb je hem uit?
Jou, ja, zeker.
Het is jouw vrouwelijke kant.
Dat is mijn vrouwelijke kant.
Oh, heerlijk. Ja.
Bridgerton vond ik ook zo lekker.
Ja, Bridgerton. Daar heb ik een stukje van gezien.
Maar er komt iets aan hè, van de makers van Bridgerton.
Ja.
Inventing Anna, geloof ik, heet het.
Zonder Shonda Rhimes, hè? Dus dat is de vrouw achter Grey's Anatomy. En
ook waar
Get Away with Murder. Ja, zij is echt
Anatomy.
Geweldig. Zij is
ook
echt
waar gebeurd verhaal, hè? Dus er komt een serie over.
Nou, dan gaan we kijken.
Meester oplichter, maar meisje.
Meisje?
En dat schijnt een hele grote serie te gaan worden. Dus alleen iets minder seks dan Bridgerton, maar wel.
Ja, dat was jammer.
Het is net als Elite. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
Nee, Elite. Nee, dat heb ik niet.
Dan maak ik altijd de grap. Als je daarnaar kijkt, heb je Ansoa, zeg maar. Dat is iedereen is met elkaar aan het
ja, Elite was een soort van de Spaanse spin-off van Gossip Girl, volgens mij.
Ja, het is wel heel goed, maar het is wel heel
Ik had dus Elite kwam heel snel op La Casa de Papel. En er waren natuurlijk best wel heel veel dezelfde acteurs.
Ja.
En daar werd ik een klein beetje autistisch van.
Ja, je denk, moet er misschien over een half jaar gaan kijken.
Ja, misschien. Dat ik ze even los kan zien van elkaar. Ja.
Ja, ik had The Girl from Oslo, ook van Netflix. Noors meisje is in Jeruzalem, gaat daar in de buurt op reis met twee Israëlische vrienden en wordt ontvoerd. En ik kan daar eigenlijk niet meer over vertellen, want dan verklap ik gelijk van het verhaal erachter. Maar op een gegeven moment speelt iedereen mee. De Mossad en Hamas en de Noorse overheid. Het is echt heel erg spannend. Dus dat is wel een goede tip.
En hoeveel seizoenen?
1 seizoen, 10 afleveringen.
En dus komt er een tweede?
Dat weet ik niet eigenlijk.
Ja, want dan wacht ik.
Maar, ja, dat is wel een dingetje
bij jou. Ja, nee, ik vergeet dingen heel snel.
Nou ja.
Dus ik weet lijnen, op een gegeven moment verhaallijnen niet meer. En ik weet personages ook niet meer hoe dat nou allemaal zat. Dus ik heb al vaker de fout gemaakt om 1 seizoen te kijken. En een jaar later komt seizoen 2. En dan kan ik seizoen 1 opnieuw gaan zitten kijken.
Dat herken ik wel, ja.
Dus
ja.
Ik wacht. Ik wacht echt tot ik weet, dit is het eind. En dan kan ik hem lekker gaan kijken.
Je ziet dat iemand gaat hem over 3 jaar kijken.
Dat denk ik. Als hij over 3 jaar klaar is, ga ik hem kijken.
Je ziet iemand voorbij komen en denk ik, die ken ik ergens van. Wat heeft hij ook alweer gedaan?
Ja.
Queen of the South, heb je dat?
Nou, Queen of the South heb je echt een voorbeeld waarvan ik dat had. De eerste 2 seizoenen gekeken. Volgens mij staan er 4 op nu. 3 of 4. En in 1 keer gebinged-watched. En het duurde heel lang voordat seizoen 3 volgens mij kwam. En toen was ik alles weer kwijt. En toen kon ik echt opnieuw 1 en 2 gaan kijken. En dan wacht ik ook 2 jaar, want dan zit me toch nog te vers in het geheugen. Dus ja, dan duurt het heel lang. Dus ik kan beter wachten tot het klaar is en gewoon alles in 1 keer gaan kijken.
Ja, eens. Ja, herkenbaar. Jouw shit?
Shit is vorige week voor een nieuw seizoen begonnen. Wat een natuurlijk enorme hit is op Nederland 1. Of NPO 1, sorry. Nederland 1. Mooiste meisje. Waar ik altijd een groot fan van ben. Want eigenlijk een heel simpel, maar goed format. Maar het nieuwe seizoen vond ik wel heel zwak begonnen. En het probleem met het mooiste meisje is natuurlijk dat het ten eerste mooie meisjes moeten zijn. Dat is nou eenmaal de titel. En er moet drama in zitten. Want als het mooiste meisje geen drama heeft, dan werkt het niet. Dus er moet altijd iets heel ergs gebeurd zijn. Ze hebben ooit een keer een aflevering gehad waar, of in het verleden, in de eerste seizoenen, waar niet zoveel ergs gebeurde, was het, geloof ik, het ergste dat ze anorexia had gehad. Wat op zich heel vervelend is, snap ik ook. Maar dat was te weinig drama. En dan zit je naar zo'n dame te kijken en denk je, ja, nou ja, oké, leuk. Maar als dat het is, dus er moet echt wel iets heftigs gebeuren. En de eerste aflevering vond ik al niet zo sterk. Dat was op zich best een heftig verhaal, maar op een of andere manier pakte me dat niet. En nu die tweede zit ook een meisje in dat ik denk, ja, het spijt me, maar ik vind ten eerste helemaal niet een heel mooi meisje. En dat is dan heel cliché, maar het moet gewoon, ja, het heet het mooiste meisje van de klas. Dus het is een soort meisje die gewoon ook achter de kassa bij de Albert Heijn kan zitten. Ben ik heel erg nu, maar als je begrijpt wat ik bedoel. En ja, Ik vind dat ze moeten er iets aan gaan doen. Want het format is een beetje aan het devalueren. We hebben inflatie in het mooiste meisje van de klas.
Het zonde.
Ja.
Dat is wel een goed concept. Leuk dat het hele echt mooie vrouwen zaten ertussen.
Ja. En ik weet dat er allerlei spin-offs zijn geweest. Ze hebben het gehad. Op een gegeven moment is gepresenteerd het slechtste jongetje van de klas. Wat ik best wel een goed idee vond. Van de bad boy hè, van de klas. Wat is daarmee gebeurd? Het gekke is daar, uiteindelijk is dat niet verkocht. Want ik dacht, ja, daar zit best wel wat in.
Ja, benieuwd, lijkt me wel leuk.
De boy waar iedereen altijd tegen opkeek, is die doodgeschoten op een gegeven moment in Mokromafia. dus er zijn allerlei spin-offs geweest. En het mooiste meisje is natuurlijk al jarenlang een groot succes. Maar het is een beetje hetzelfde. Ik heb ook een beetje hetzelfde, en dan hou ik erover op, over Dionne Staks nu doet. Droomhuis gezocht, geloof ik, voor Max. Dat is ook niet meer zo goed als het was met Sybrand. Die deed dat toch beter. Maar goed, ik ga nu 2 shits doen. Dus ik hou het even bij mooiste meisje.
Ja, maar kan ook daar liggen dat je heel goed een nieuwslezer kan zijn, maar geen goede presentatrice.
Ja, nou ja, ik vind...
Het is lullig om te zeggen, maar ik denk dat het hem daar wel ook in zit.
Nou ja, niet helemaal. Want Dionne vind ik bijvoorbeeld wel bij Van Onschatbare Waarde, wat een van mijn favoriete formats is, vind ik er wel heel goed. Dus, en er is heel veel kritiek op Dionne, inderdaad. Maar ik vind het daar best goed doen. Maar op een of andere manier wil ze te graag, te leuk doen bij Droomhuis Gezocht. En ik mis Sybrand gewoon daar, op een of andere manier. En ze hebben het format ook een beetje aangepast daar voor Dionne. En ik vind het niet zo goed werken. Dus ik had dat al, zat daar over te twijfelen. Dit seizoen is al afgelopen. Maar
ja, maar dan kom je wel terug bij iets wat Loy zei, wel terecht zei. Dat je moet altijd bij een format wel kijken. Past het goed bij mij? Of ga je niet veel te veel één kant op? Ja. Dat je een beetje typecasting doet. Ja. Dus vind ik het ook wel goed wat ze eerder aangaf. Dat ze zei van, nou dan wijs ik dit format af. Of dit programma.
Ja, Nou, ik denk dat...
Ja, laten we wel wezen. Het is fijn om heel veel te presenteren. Hè,
maar... Ik denk dat je juist een beetje typecasting moet doen. Ik denk dat je juist moet kijken wie zou dit programma kunnen dragen en welke raakvlakken zijn er. En dat is inderdaad dan heel lastig. Wat je zegt, ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk doen. Ik zou het liefst ook nu 6 programma's gaan presenteren. En als het bij je past, dan is het goed. Maar ja, soms is denk ik ook het gevaar dat je toch iets gaat doen en dat het... Dat het niet past. En maar daar moeten we ook natuurlijk wel een nuance in maken in de perceptie van de kijker en je eigen perceptie. Kijk, ik kan natuurlijk bijvoorbeeld met iets een onwijze een affectie hebben dat ik echt denk, dit is helemaal mijn ding. En dat het publiek kijkt en denkt, maar waarom staat deze vrouw op dit format? Want dit past helemaal niet bij haar. Terwijl ik in alles voel, dit past bij mij. Dus dat is natuurlijk ook altijd wel een beetje gevaarlijk. Maar ik denk dat het moet echt als een jasje passen. En dan denk ik dat het een echt een magie kan hebben.
Ja, geloof ik ook.
Wel lastig.
Ja. Oh, ik moest mijn shit nog doen.
Hè? Jij moet je shitje doen.
Ja, een oud format wat ze een tijd geleden hebben afgestoft op jouw favoriete zender. Dan hebben we het natuurlijk over...
SBS6.
Hij is nooit zo complimenteus. Nee. Wie van de drie vond ik toen al niet zo heel sterk? En ik merk ook dat ik wel een beetje Martien Meiland moe ben. Dat is ook zoiets. Dat is echt een ster die heel breed wordt ingezet. Dat werkte toen niet zo goed. Ik dacht, ja, het was... het is uit de jaren 80 of zo, wie van de drie?
Ja, het is heel oud.
Had het daar lekker gelaten, dacht ik. Want dit werkt niet zo met Wendy van Dijk erbij. En ik vind dit niet leuk. En Raven vind ik echt geweldig. Hebben we het over gehad. Die willen we juist wel dat ze... er moeten 10 programma's komen van Raven.
Ja.
Maar niet, niet in deze samenstelling. Terwijl Raven is wel de persoon die dit programma echt draagt, vind ik. Die het leuk maakt om naar te kijken.
Raven is echt een ontdekking. Het gekke is dat wie van de drie het voor SBS heel goed doet. Hè? Ze scoren.
Ja, dat
hè?
Vind ik dan wel apart. Ja.
Dus dat, op een of andere manier landt het wel. En over de Meilandjes gesproken. Ik las dat er nu Chateau Bijstand komt. Ik weet niet of je dat al gelezen hebt.
Ze gaan in de bijstand.
Ze gaan in de bijstand, de familie. Dus we krijgen nog genoeg van de Meilandjes.
Nou. In de bijstand als in de Roelvinkjes in de bijstand.
Ja, precies.
Ja,
precies.
En, oh, okay.
ja.
Gaan een maand lang in met heel weinig geld, wat ze denk ik nu in een dag uitgeven. Dat moeten ze nu een maand mee doen.
Heel goedkoop wijnen.
Heel goedkoop Albert Heijn wijnen.
Dat wordt veel hoofdpijn.
Dus voorlopig zijn we nog niet af van de Meilandjes. En het gekke is natuurlijk dat ze gewoon een miljoen kijkers nog vasttrekken. Ze hebben gewoon een vast... Schuim, kijkersgroep fans, van fans, een beetje à la Johan Derksen. Maakt niet uit wat hij roept, die kijken altijd wel een miljoen mensen naar.
Nou ja, daar hebben we een aflevering aan gewijd, VI vandaag. Ik heb weer zitten kijken.
Ja.
Met mijn grote held Marcel van Roosmalen. Het was weer geniaal.
Ja, nou ja, ik zat te twijfelen of ik in de hoofdrol of we dan Johan Derksen zouden doen. Want Johan krijgt natuurlijk ook aardig wat over zich heen door zijn... niet aflatende steun aan John de Mol, wat een beetje lachwekkend wordt.
De persvoorlichter van John de Mol geworden. Dat is wel heel gênant.
De arm van John zit bij Johan heel diep erin. Maar het is natuurlijk een beetje lachwekkend hoe hij John blijft steunen. En hij moet echt gaan oppassen dat zijn geloofwaardigheid niet aan gruzelement gaat. Maar het gekke bij hem is dat hij kan natuurlijk echt alles zeggen. Dat maakt echt niet uit. Hij heeft al zoveel schandalen gehad. Hij kan roepen, hij kan mensen beledigen. Maakt er eigenlijk niet uit. De mensen kijken altijd. Dus...
Ik vind dat eigenlijk wel erg.
Jij vindt het wel erg?
Ja.
Nou ja, hij heeft wel heel veel mensen beledigd inderdaad.
Ja. Dat is wel... ik vind het gewoon gek dat je dus op een of andere manier zo veel mensen kan blijven beledigen. En dat er dus toch een ding zit. Ja, ik merk dat... Ja, ik kijk het gewoon niet, omdat ik dat dus echt heel erg vind. We hoeven echt niet iedereen met fluwelen handschoentjes te behandelen. En je mag echt wel zeggen wat je vindt. Maar ik vind dat zij soms ook in mijn optiek beledigen om te beledigen. En je kan soms een grap maken en dat je denkt, shit, die valt helemaal verkeerd. En als je dat dan terughoort en over je heen krijgt, dan heb je twee keuzes in mijn optiek. En dat is dan toch, ergens je excuses aanbieden. Ze hebben van, dit was echt totaal niet de bedoeling om mensen. Het was vanuit ons uit de grap. Ja, en ik vind het toch wel jammer dat er heel vaak toch niet voor die keuze wordt gekozen. En dat hij een soort van wanhopig blijft verdedigen. En ik vind dat zo pijnlijk. En ik weet niet. Ik kan daarom ook gewoon niet naar kijken.
Nee, wel eens gekeken daarna of niet?
Nou, eigenlijk niet. En op een gegeven moment ben ik er helemaal dat het af en toe wel eens voorbij kwam. En dat ik nu ergens bijna zeg van ik kan het ook gewoon echt niet meer zien. En dat is op een gegeven moment met dat hele transgender verhaal gebeurd. Bij mij toen heel hard binnen, eigenlijk in eerste instantie niet eens per se zo heel hard binnengekomen. Want het was volgens mij op een vrijdagavond toen hij daar met Van der Gijp, volgens mij.
Ja.
Met die pruik. En het ging dan over die Belgische verslaggever.
Ja.
En daar maakte een grap over. En ik heb altijd zoiets van, ja, weet je, we moeten ook uitkijken. We leven in een maatschappij waar dingen heel erg verstikt zijn. We eigenlijk niks meer kunnen zeggen. Dus in eerste instantie denk ik, ja, oké, ik vind het niet grappig. Maar dan word ik wel gelijk gebeld van, ja, wat vind jij er nou van? En denk ik, ja, jongens, ik weet niet of ik er zo heel veel van vind. Ik vind het een beetje flauw, maar ik wil ook niet iemand zijn die vervolgens alles aangrijpt om voor te kunnen gaan vechten en mijn stem te laten gelden. Alleen wat ik heel schokkend vond in die situatie toen is dat hij eigenlijk het hele weekend zijn er zoveel mensen gekwetst geweest en verbolgen geweest en heel verdrietig. En er kwamen allemaal verhalen online. En op de maandagochtend volgens mij, dus de eerste ochtend dat hij weer zijn weekend had gehad, dat er een artikel verscheen in de krant waar hij zo onwijs hard er weer in ging en nog verder ging met verwijten maken en mensen belachelijk maken. En toen dacht ik echt bij mezelf, je bent nu echt verkeerd bezig. Dus je een grap maakt die niet aan is gekomen en niet landde, prima. En dat je dan zegt, jongens, dit was niet de bedoeling. Maar vervolgens ging hij hem verdedigen. En ging hij zelfs de tegengeluiden onwijs ontkrachten, wat nergens op sloeg. En toen dacht ik, jij hebt niet door hoeveel mensen jij kwetst. En toen kwam bij mij eigenlijk echt het verdriet en het gevoel. En dat ik op een gegeven moment ook echt verdrietig was. En dat ik echt dacht, wat jij nu allemaal schrijft in de krant, alsof het allemaal niks is. En dat we ons niet moeten aanstellen. En dat het als hij, als wij al, of, het was in de trans, als hij al dapper genoeg was, of als wij dapper genoeg waren om transgender te zijn, dan was hij toch ook helemaal dapper dat hij er grappen over maakte. Dacht, je weet niet wat je zegt. Jij bent niet degene geweest die al op dat moment 20 jaar, waarvan 18 jaar in een transitie zit, moet vechten tegen de maatschappij, tegen de buitenwereld. Die vervolgens een operatie moet ondergaan waar je 3 maanden van moet revalideren om uiteindelijk gelukkig te kunnen zijn. En je doet dat af op een of andere manier. En dat ik echt denk, je slaat nu echt de plank mis. Dat je grapje niet werkte, all fine, daar ben ik echt niet kwaad over. Maar dat jij het nu zo gaat ontkennen en bagatelliseren en de pijn eigenlijk voor lief neemt en echt ja, bagatelliseert. Toen, ja.
Ja,
dus ik, heel lang verhaal, maar daarom kan ik het niet meer kijken.
Ja, dat snap ik. En
daar kan ik het niet meer kijken.
En, ja, en dus ook dat er nooit excuses is gemaakt, maar dat iemand achter zijn grap maar blijft staan, terwijl iemand weet,
ja,
die grap is slecht gevallen.
En niet alleen erachter staan, maar ook gewoon het nog eens even gaat verdedigen en daarmee gewoon heel veel wonden gaat openhalen. En dat ik echt denk, hoe kun je erachter staan? En ik heb toen ook heel veel op punt gestaan, nou, we hadden net over statements maken, wel niet, nooit uit emotie, dat ik echt op punt heb gestaan, ik schrijf heel Twitter vol, ik maak video's, ik wil alles doen. En dat gelukkig mijn manager heel erg is, lieve schat, ik snap je en je hebt gelijk. Maar doe heel even rustig en kom even tot jezelf en denk hierover na. En dan uiteindelijk denk ik ook bij mezelf, ja weet je wat, ga ik hier aandacht aan geven? Laat ook maar gaan. Als hij in mijn optiek daar zo kinderachtig over wil doen, dan moet hij dat doen. Maar
je kijkt niet.
Nee, ik nee. Kijk echt, ik krijg echt op fysiek kippenvel. Als ja, ik het zie, als ik het hoor.
Ja. En als René van der Gijp nu met excuus zou komen, dan is het ook te laat natuurlijk wat jou betreft.
Nou ja, weet ik niet. Ik ben wel iemand, op een gegeven moment moet je wel een keer gaan vergeven. Ik zou het wel lekker vinden. Ik zou het wel niet lekker vinden in de zin van ha, maar ik zou het oprecht echt fijn vinden. Maar dan denk ik ook, ja weet je, waarom maak je excuses? Is dat omdat mensen er dan last van hebben of omdat je oprecht zelf excuses wil maken?
Ja.
Is lastig.
Nou, we gaan het zien. Leukere dingen voor de toekomst. Je kon het niet helemaal vertellen. Hè? Je bent met een presentatieklus bezig. Maar
nou,
is het dan RTL 4 of is het Talpa?
We hebben gesprekken.
En is het dan RTL 4 of is
het
dan Talpa?
Ik zeg echt helemaal niks. Je kan me aanblijven. Ik zeg helemaal niks. We hebben gesprekken. Ik heb plannen. En we zitten aan tafel om te kijken of we ze kunnen verwezenlijken. En dat zou ik heel fijn vinden.
Ja, dan is er maar één ding wat we kunnen doen. En dat is jou weer uitnodigen als jij het wel bekend kan maken.
Nou,
ja, we hopen op tweede seizoen Singletown natuurlijk. Dat
zou
moet
heel
dan,
leuk zijn.
Zou deze zomer moeten gaan gebeuren. Dus daar hopen we van harte op. En,
wat voor programma zie je Loisa doen? Is dat
ik denk,
spelshow RTL 4 zaterdagavond? Of,
nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze gelijk heeft dat het iets moet zijn wat bij haar past. En je moet inderdaad oppassen dat je niet een soort label krijgt dat alles wat met transgender of met homoseksualiteit of met dat je daar altijd Loisa op.
Altijd hulpprogramma's, ja. Dat heb je
Ja, nou ja, hulpprogramma's kan op zich helemaal niet, hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Als het een mooi idee is. Ik zie haar ook iets doen met jongeren. Dus met, ik vind, Dream School is natuurlijk, heb ik al vaker hier genoemd. Ik zou
echt een tof concept.
Ja, iets in Dream School of zoiets, weet je wel, om pubers of jongeren die in problemen zitten. En dat hoeft dan echt niet alleen maar te zijn vanwege transgender problemen of wat dan ook.
Het is podcast, dus mensen die zien de gezichtsuitdrukking van Loy zijn niet. Ja. Maar dan begin je over Dream School en dan zit ze helemaal te glimmen. Dus misschien moeten we een aantal formats nu heel snel en dan kijken hoe zij reageert.
In de hoop dat je er iets uit kan halen.
Misschien dat ze dan...
Kijk, wat ik merk, ik ken Loy zijn niet heel goed, maar wat ik merk aan het programma is dat ze volgens mij mensen graag wil helpen.
Ja.
Dat merk je ook in het programma, dat ze is echt wel geïnteresseerd in mensen.
Ja.
En ik volgens mij denk ik dat jij een programma wil hebben wat iets doet bij mensen. En wat. Daar zou ik aan denken als maker. Om iets te doen wat echt mensen kan helpen. Dus wie weet dat ik haar weet te vinden met iets leuks binnenkort.
Ja. Je weet me te vinden, ja.
Ja, jij moet nog even een formatje verzinnen. Je hebt Singletown zo lang lopen leuren in dit programma.
Singletown was uniek.
Is nu al verkocht.
Ja, was uniek daarin. Maar goed, wie weet. Ik ga er meteen over nadenken.
Als Singletown naar Zuid-Amerika gaat en ze vragen ze als jij Spaans bij de nonnen van Vught hebt gestudeerd, zou je het dan doen?
Ik ga nog wel een keer terug naar de nonnen van Vught, hoor.
Ja?
Ja. Ik heb er Duits gedaan, dus Spaans kan ook wel. Ja,
Duits, dus je kan in de voetsporen van Linda in Duitsland treden.
Ja, en Sylvie en Chantal natuurlijk.
Ja,
ja.
Ja. Ja, daar zeg ik geen nee tegen.
Nou ja, ik weet dat Singletown Duitsland, dat daarover gepraat wordt. Dus het zou wel heel leuk zijn natuurlijk. Dus als,
ik denk dat wij zo meteen nog even koffie moeten drinken.
Dit was het maar weer voor nu, helaas. Ik dank Loyce Lamers dat ze bij ons wilde langskomen. Tof dat je er was. En we hopen je de volgende keer dan hier te zien.
En dan hoop ik dat ik je meer mag vertellen.
Ik hoop het. Volgende keer weer een nieuwe. En als je ons volgt, dan verschijnt die automatisch in je podcastfeed. Tot de volgende.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.